Geliefde gemeente, hij is waarlijk opgestaan. En ik wil u groeten en welkom heten in deze dienst. De jongeren, de ouderen, de kinderen, gasten en alle die met ons verbonden zijn via de moderne media. In bijzonder willen we welkom heten Jan Harm en Heidi Kema met hun kinderen Sepp, Heerle en Cato die over zijn. En deze dienst met ons meemaken. Heel hartelijk welkom. Deze dienst wordt geleid door onze eigen predikant, dominee Mulder. En de schriftlezing is Markus 16, van vers 1 tot vers 8. Het thema van de dienst is de eerste paaspreek. Mededelingen namens de kerkenraad. Kunnen jullie nog een patent maken dat er morgen een dienst is, een samenkomst. En dan wordt u alle uitgenodigd om met elkaar dat paasgebeuren te vieren. De collecte, de eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en de derde voor huisvesting Pniel. Collectes kunt u overmaken op de gebruikelijke wijze op de bank. We gaan nu zingen met elkaar uit Weerklank. Weerklank 167, het eerste, het tweede en het vierde vers. En Weerklank 172, vers 1 en vers 3. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
treft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zijn Zoon uit de dood heeft opgewekt. In de naam van God de Zoon, die uit de dood is opgestaan. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren levend maakt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. De Heere is waarlijk opgestaan. Daar mogen we samen vol vreugde en dankbaarheid van zingen. Net al met een paar liederen en nu met Psalm 118, vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. We luisteren ook vanmorgen samen naar de wil van de Heere voor ons leven. En vervolgens zingen we met elkaar uit Psalm 43, daarvan het derde en ook het vijfde vers, waar het in vers 3 en vers 5 ook gaat over licht en over de heilzon. Als we straks lezen in Marcus 16, dan valt op dat de schrijver dan aangeeft dat de zon opkomt, dat er een nieuwe dag aanbreekt, het licht straalt. Nou, daarom Psalm 43, vers 3 en 5. Naar de wil van de Heere voor ons leven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Mogen we ook samen in het gebed tot de Heere gaan. We zullen een aantal mensen, in het bijzonder ook, aan de Heere opdragen. We zullen samen danken met broeder Jan van de Bovenkamp van de Savorin Lohmanstraat 41, dat hij een goede uitslag heeft gekregen van de operatie en dat het herstel ook voorspoedig gaat. Met broeder en zuster Priem van de Uiverstraat 198 danken we de Heere omdat zij morgen 18 april... 55 jaar getrouwd open te zijn. Met broeder en zuster van de Sluis, Rederijkers 50, danken we de Heer omdat zij vandaag 65 jaar getrouwd mogen zijn. We zullen samen ook bidden voor de familie Blankenstein, van de Kleierstraat 43. De oudste broer van Bert is overleden in de leeftijd van 76 jaar. De begrafenis zal aanstaande dinsdag plaatsvinden. We zullen ook bidden voor broeder dominee Boot van de Starringlaan 26. Hij zal komende week een aantal dagen naar Polen gaan om zich daar in te zetten voor het digitaal beschikbaar stellen van Bijbelvertalingen in de Oekraïense taal. We bidden ook voor broeder Haupst van de Marsmanlaan 13. Hij heeft een afnemende gezondheid en hij merkt dat zijn krachten minder worden. En dat staat nog niet op de zondagsbrief, maar komende dinsdag zal hij verhuizen naar verpleeghuis De Meent. We zullen ook bidden voor broeder Reinoud Zwart, ouderling van onze gemeente. Hij heeft een tijdje geleden corona gehad en zit nog steeds in het hersteltraject. Gaat stapje voor stapje vooruit en we bidden samen om volledig herstel. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan. Hemelse Vader, wat een voorrecht dat u uw Zoon heeft afgestaan. Dat u hem hier op aarde zijn werk heeft laten doen. En dat u zijn werk heeft goedgekeurd, dat u hem heeft opgewekt uit de dood. En dat wij dat, bijna 2000 jaar later, mogen vieren. En er stil bij mogen staan. Wij danken u daarvoor, Heere. Heer Jezus, dank u wel dat u die weg gegaan bent. Dat u bent opgestaan uit de dood. Dat u leeft. Heere, dank u wel dat er ook onder ons zijn die van harte mogen zeggen: Heer Jezus leeft en ik met hem. Ja, Heere, dat hebt u gewerkt. Wij danken u voor het werk van uw geest die zondaar levend maakt. Die ogen opent voor de werkelijkheid van Pasen. En Heere, wij vragen u, doe dat ook vanmorgen. Als onze ogen dicht zitten, als we het nog niet begrijpen, nog niet zien. Heere, geef dat we het mogen gaan zien. Voor het eerst of opnieuw weer mogen omarmen. Heere, wilt u met uw geest in onze harten werken vanmorgen. In onze rijk gezegende dienst geven. Of we nu al jaren hier in de kerk komen. Of sinds lange tijd er weer zijn. Nu op afstand verbonden zijn. Nu heel erg bekend zijn met de gebruiken in de gemeente. Of totaal niet. Heere, zegent u ons allen. En geef dat de vreugde van Pasen. Dat die in ons hart mag weer klinken. Heere, u weet ook voor wie geldt dat we Pasen vieren. Te midden van zorgen. Te midden van moeite. Verdriet. En pijn. Heere, u weet dat de vreugde van Pasen misschien niet zo dichtbij komt voor ons, omdat we zo druk zijn met van alles en nog wat. Heer, u weet het. En we dragen elkaar daarom van harte aan u op. En we danken u dat u uw woord hebt gehouden. En dat u uw woord houdt tot op de dag van vandaag. Daar danken wij u voor, Heere. Want dat verdienen we niet. Maar toch, u maakt waar wat u zelf hebt beloofd. En we willen u in het bijzonder ook hartelijk danken met broeder Jan van der Bovenkamp. Dat hij een goede uitslag heeft gekregen. De operatie van uw tumor bij de maag. Heere, het is een zegen van u dat ook het herstel voorspoedig gaat. Dank u wel daarvoor. U komt toe de lof en de dank voor wat u daarin gegeven hebt. Heere, ook twee echtparen die hebben dankzegging aangevraagd. Omdat zij een bijzonder jubileum mogen vieren vandaag en morgen. We danken u samen met broeder en zuster Priem. Dat u ze morgen, 55 jaar geleden, door de band van het huwelijk verbonden hebt. Dat ze elkaar het ja-woord mochten geven. En lief en leed mochten ze delen. En die mogen ze samen u de dank daarvoor brengen. Voor uw trouwe hand in hun leven. Geprezen bent u, Heere onze God. Ook broeder en zuster van de Sluis, Heere, die 65 jaar door de band van het huwelijk met elkaar verbonden zijn. Heere, ze hebben veel van u gekregen. Veel jaren heeft u hen gespaard en gedragen. Wij danken u daarvoor. En we bidden u, Heere, wilt u bij hen zijn. Ook in de avond van het leven. Ook als het allemaal niet meer vanzelf gaat. Wees u ze nabij. Heere, u weet voor ieder die deze paasmorgen ook met verdriet binnenkomt. Heere, u kent ook de situatie van familie Blankenstein. De oudste broer van Bert is overleden. Heere, u weet ook hoe de oudste broer in het leven stond. Die de rug had toegekeerd. Die zijn eigen weg ging. Dat het niet een makkelijk leven is geweest. Heere, wilt u zijn bij de familie. Die de begrafenis aanstaande is. dat allerlei dingen geregeld moeten worden en nu er een lege plek is ontstaan. Heer, ontfermt u zich over Bert en zijn gezin, over de verdere familie, de mensen die erbij zullen zijn als de begrafenisplechtigheid daar is, de lege plaats ervaren wordt. Heer, ontfermt u en wees nabij. En wees u bij een ieder die een geliefde heeft moeten afstaan, vader of moeder, een kind of een echtgenoot, een vriend, vriendin. Heer, u weet dat die lege plaats op een dag als deze heel sterk ervaren kan worden. Wees u dan nabij. En geef dat we het sterven, het overlijden van die persoon, dat we dat mogen zien in het licht van de opstanding van de Heer Jezus. Heer, geef ons troost, geef ons hoop en verwachting. Ook als we midden in het leven staan, we nog zoveel plannen hebben. Heer, zegen ons. Zegent u ons in al onze plannen. Zegt ook dominee Boot als hij komende week een aantal dagen naar Polen gaat, om daar ook in te zetten voor het beschikbaar stellen van Oekraïense betalingen. Heren, wilt u hem zegenen daarin? Dank u wel voor de gaven en talenten die u hem daarvoor gegeven hebt. En wilt u ook zijn inzet tot een rijke zegen stellen, dat mag bijdragen aan de opbouw van uw koninkrijk. Heren, zegent u in ieder die zich inzet voor de uitbreiding daarvan. De evangelie vertelt, bijbelvertalingen maakt, evangelisatie doet, ook hier in deze buurt. Heren, we dragen het werk van de poster ook van harte aan u op. Geef dat uw opstandingskracht ook daar zichtbaar mag zijn, in het werk dat gedaan wordt, in de mensen die erbij betrokken zijn. Heren, broeder Haupst, dragen we vanmorgen ook van harte aan u op. U weet, heren, dat zijn krachten minder worden. Dat hij komende dinsdag zal verhuizen naar verpleeghuis De Meent. Heren, wilt u bij hem zijn? Wilt u hem vertrouwen geven? Wilt u de hoop die hij heeft, wilt u die versterken? En geven dat hij zich ook thuis zal voelen in De Meent. En dat hij zich voor mag bereiden op de ontmoeting met u. Heren, draagt u hem zo in de avond van zijn leven. Wees bij de familie als er dingen georganiseerd moeten worden. Geef dat alles goed mag verlopen. Zegent u in ieder in de avond van het leven, heren. Die misschien niet in de kerk is, dat gaat niet meer, maar wel op afstand verbonden. Wees ook dan nabij. Als er gebreken zijn, zorgen en moeite. Als het leven zwaar valt soms. Heren, draagt u en geeft dat de boodschap van Pasen mag leven in het hart. Heren, u weet dat corona soms heel heftig kan ingrijpen. Dat het soms een lange nasleep heeft. Dat geldt voor meerdere in ons midden. En bijzonder ook voor Reinoud Zwart. Heren, we dragen onze broeder van harte aan u op. Een tijdje geleden heeft hij het gehad en hij zit nog in een hersteltraject. En dan kan hij nog niet zijn werk doen zoals hij wil. En ook het ambtswerk, dat gaat niet. Heren, wij danken u dat er wat herstel is, dat het stapje vooruit gaat. Heren, wij bidden u. We vragen u om volledig herstel. Heren, zegent u hem, zijn vrouw, de kinderen. Zegent u ons als gemeente. Zegent u ons in alle dingen die in ons leven spelen. Zegent u ook het bredere kerkverband. Synodewerk wat binnenkort weer plaats zal vinden. Komende week, als ook onze broeder Scriba, broeder Kok, daar zijn bijdrage aan mag leveren. Heren, wilt u hem daarbij helpen. Zegent u in ieder die afgevaardigd is. Geef dat in broederlijke harmonie vergaderd mag worden. Als het ook behoorlijk spannend is met alles wat er op de agenda staat. Heren, onze ogen zijn op u. En vragen u. Spreekt u vanmorgen in ons hart. Zoals we hier zijn, zoals we meeluisteren. Maar doe dat over deze hele aarde. Zegent u, heren, uw eigen woord. Geef dat het groeit. En geef dat we mogen groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dat we tot geloof mogen komen. En dat we zo op deze aarde u de lof, de eer en de dank mogen brengen. Want dat bent u waard, heren. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Nu, ja, tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, fijn dat jullie vanmorgen ook weer in de kerk aanwezig zijn. Misschien zie je er al naar uit om naar de Parel te gaan. He, dat je zin hebt om daar iets van ook over het paasverhaal te horen. Maar zoals je weet, voor de schriftlezing vind ik het altijd mooi om jullie even iets te vertellen over, nou, over waar het in de preek over gaat. Nou, vanmorgen gaat het natuurlijk over Pasen. Het gaat over een paar vrouwen. En die vrouwen die hebben gezien hoe twee mannen, hoe zij het lichaam van de Heer Jezus meegenomen hebben van het kruis. En hoe zij het lichaam van de Heer Jezus in het graf hebben gelegd. Het was Nicodemus en Jozef van Arimathea. Die weet je nog wel, hè? Die twee hebben de Heer Jezus begraven en ze hebben gezien hoe de grote steen werd weggerold. De volg werd gerold. Niemand kon er meer in. Het werd zelfs verzegeld. En Romeinse soldaten stonden ervoor op wacht. Niemand mocht erin. Niemand mocht erbij. Want de Heer Jezus moest daar blijven liggen. Maar dan, op de paasmorgen, je weet het hè. Dan komt er een engel uit de hemel en de soldaten vluchten weg. En het graf is leeg. Maar dat weten de vrouwen nog niet. Drie vrouwen zien we vanmorgen in Markus 16 lopen. Ze gaan op weg. Ze waren erbij. Op afstand stonden ze te kijken hoe de Heer Jezus aan het kruis hing. Twee van hen waren erbij bij de begrafenis. En nu lopen ze er naartoe. Maar zie je dat ze wat bij zich hebben? Wie weet wat daarin zit, in die kruiken? Wie heeft een idee? Wat zou er nou ingezeten hebben? Want ja, ze hebben spullen bij zich. Wat zou er ingezeten hebben, weet je? Ja? Nog een keertje harder. Zalf. Ja, specerijen. Inderdaad. Datgene om het lichaam van de Heer Jezus te conserveren. Zodat het langer houdbaar zou blijven. Ze verwachten dus dat de Heer Jezus nog in het graf is. Maar als ze dan bij het graf komen, kijk eens. De steen is al weggerold, terwijl die steen heel groot is. Hoe kan dat nou? Wat is hier gebeurd? En dan in het graf, dan kijken ze en daar zit daar een jonge man. En wat voor kleren heeft die jonge man aan? Hoe zien die kleren eruit? Wit. Lange, witte kleren. Dat is een engel, hè? Een engel van God. En die gaat die vrouwen vertellen dat de Heer Jezus is opgestaan. Nou, daar gaan we nu ook met elkaar van lezen. Met Markus 16, vers 1 tot en met 8. En daarna zingen we Psalm 42, vers 6 en 7. En dan moet je die vrouwen in gedachten nemen. Ze gaan naar het graf vol verdriet. Ze verwachten een gestorven Jezus. Ze begrijpen het allemaal nog niet. Maar Psalm 42 die eindigt niet in het verdriet. Niet in het zwart, door rouw bezweken. Maar in de hoop op God die uitkomst geeft. Dus Psalm 42, vers 6 en 7, na de schriftlezing. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit, lang gewaad. En ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: wees niet ontdaan. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen. Zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan. Want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd. Tot zover. Na het amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 77, het zesde en ook het zevende vers. Maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft Hij het zoet. Psalm 77, het zesde en ook het zevende vers na het amen van de verkondiging. Het uitgangspunt voor de preek is dat we gelezen hebben. En dan vooral ook de woorden die de jonge man in het graf spreekt in vers 6 en vers 7, die lees ik dan nog een keer. Maar hij zei tegen hen: wees niet ontdaan. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen. Zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Het thema is de eerste paaspreek. De eerste paaspreek. Drie punten als kapstok voor de preek van vanmorgen. Kijk eens naar de luisteraars, vervolgens naar de inhoud en als derde naar de reactie. Als eerste de luisteraars van de preek, als tweede de inhoud van de preek en als derde de reactie op de preek. Het eerste punt dus vers 1 tot en met 5, het tweede punt vooral vers 6 en 7 en als derde punt vooral vers 8. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ouderen, jongeren, jongens en meisjes, u die hier in de kerk met ons verbonden bent en u die in de kerk bent en u die op afstand met ons verbonden bent, verschillende van u zullen wel eens een vliegtuig hebben gezien. Jongens en meisjes, jullie vast al eens toch? Misschien wel eens een keer eentje zien vliegen? Misschien ben je zelfs op het vliegveld geweest. Heb je zo'n vliegtuig van heel dichtbij kunnen bekijken? Misschien ben je zelfs wel eens een keer in een vliegtuig geweest. Heb je zo'n vliegtuig van binnenuit eens kunnen bekijken? Misschien heb je zelfs wel eens een keer echt gevlogen. Dat is leuk, hè? Tenminste, vooral het opstijgen. En dan ben je stil en op een gegeven moment dan kom je in beweging en dan ga je de lucht in. Ja, en als je dan eenmaal vliegt, ja, dan is het ergens ook misschien ook wel een beetje saai. Maar dan de landing. En ik denk dat de meesten die wel eens gevlogen hebben, dat die het zullen herkennen. De landing is toch wel het meest spannende van de hele vlucht. Kijk, het opstarten, dat gaat wel. En in de lucht, nou oké, als je niet te veel turbulentie hebt tenminste. Maar dat landen, dat is toch altijd spannend, hè? Dat voel je goed aan je oren. En je merkt, oké, nu gaat het gebeuren en wordt een harde landing, een zachte landing, gaat het goed, want ja, dan komt het erop aan. Je moet niet te hard vliegen, niet te zacht. De piloot moet niet te hoog vliegen, niet te laag. Niet te vroeg landen, maar ook niet te laat. Je moet goed letten op de wind. Nou, vanmorgen zou ik dat willen vergelijken met een paaspreek. Hoe dan? Nou, vliegtuig is als het ware een preek. Een landend vliegtuig. En als dominee ben ik als het ware de piloot. En mag ik dus landen? Mag ik ervoor zorgen dat het vliegtuig, dat de preek landt? En ik ben natuurlijk de piloot en de landingsbaan, ja, dat bent u. En als ik als piloot, ik als dominee, moet er natuurlijk voor zorgen dat de preek niet te hard gaat. Dat ik niet te hoog over u heen vlieg. Dat u denkt, ja, ik kan het helemaal niet volgen. Dat ik te vroeg land of te laat, dat ik te hard ga of te zacht. En u mag aan mij vragen, bereidt u zich goed voor? Doet u uw best om het woord van God uit te leggen, toe te passen, zodat die preek, zodat het vliegtuig van de preek als het ware kan landen? Maar dan mag ik aan u vragen, hoe is het met uw landingsbaan? Kijk, als zo'n landingsbaan vol staat met van alles en nog wat, dan kan er wel een vliegtuig aankomen, maar als die landt, gaat het mis. En vaak moet hij dan uitwijken naar een andere plaats. Nou, u mag dus aan mij vragen, heeft u zich voorbereid, doet u uw best om de boodschap te laten landen? Natuurlijk, hè, de Heere God die moet het toepassen. Het is het werk van de Geest die je overtuigt, maar ik heb mijn verantwoordelijkheid. Maar u, bent u voorbereid? Is de landingsbaan van uw leven vanmorgen zo dat de boodschap van Pasen voor de eerste keer, of misschien wel voor de zoveelste keer, weer echt kan landen in uw leven? Of staat er vanmorgen van alles op? Zit je eigenlijk met je hoofd vol hier? Is er geen ruimte? Laten we vanmorgen eens gaan kijken naar deze tekst. Want hier wordt de boodschap niet gepreekt door een dominee in een zwart pak, maar door een engel in witte kleren. Een jonge man staat er in onze tekst. Het is niet op een preekstoel, maar in een graf. En die mag als eerste de boodschap van Pasen verkondigen aan zijn luisteraars. Nou, wie zijn die luisteraars? Nou, we zijn in onze tekst zijn we drie vrouwen tegengekomen. Maria, Magdalena, je weet wel, die vrouw uit wie zoveel demonen zijn uitgedreven. Maria, de moeder van Jacobus en ook Salome. Drie vrouwen die waarschijnlijk ook op afstand hebben gestaan op Goede Vrijdag. Als je Marcus 15 vers 40 erbij zou pakken, dan zie je dat drie vrouwen op afstand staan. Ze staan te kijken in de verte naar het kruis. Nee, niet dichtbij, maar op afstand laten ze het op zich inwerken. Wat hier gebeurt, hun Jezus aan het kruis. En volgens hoofdstuk 15 vers 47 stonden er ook twee bij toen de Heer Jezus in het graf werd gelegd. Je kunt je toch voorstellen als ze die twee mannen hebben bezig gezien, Nicodemus, Jozef van Arimathea, dat ze hen geholpen hebben het lichaam van Jezus in te wikkelen, specerijen te gebruiken. Ze waren erbij. En toen, op een gegeven moment, toen de zaterdagavond was aangebroken, toen de Sabbat voorbij was, hè, jongelui, jullie weten, wij rekenen van tot 12 uur. Als 12 uur 's avonds is, dan begint een nieuwe dag. Maar een Jood rekent met zonsondergang. En die zaterdag, die Sabbat was voorbij op het moment dat de zon was ondergegaan. De eerste sterren wellicht te zien waren. En die vrouwen waren die avond gegaan. Ze wilden zich goed voorbereiden. Want ze waren er wellicht wel bij geweest bij dat moment dat de Heer Jezus in het graf gelegd werd. Maar ze wilden zelf ook hun eigen specerijen kopen. Ze wilden graag nog iets bijdragen aan het conserveren van het lichaam van de Heer Jezus. En ze hadden van alles gekocht. En we zagen het plaatje met die kruiken. Nou, misschien was het zo. En daar lopen ze. Vanmorgen zien we ze gaan. Ja, we lezen wel in onze tekst, althans in de Bijbel, dat Jozef van Arimathea veel fijn linnen had. En dat Nicodemus met een grote hoeveelheid aan mengsel van mirre en aloë, dat hij al gekomen was. Maar toch willen ze graag zelf nog iets betekenen voor Jezus. Misschien zijn ze die avond nog even naar bed gegaan. Misschien niet. Zouden ze kunnen slapen? Maar vanmorgen zien we ze lopen. Zie je ze gaan. Zo'n vreemd weekend achter de rug. Ze hadden staan kijken naar Jezus. Hij hing aan het kruis. Ze waren bij zijn begrafenis geweest, een aantal van hen. En de vreugde van Pascha, de vreugde van het feest van de bevrijding. Nou ja, ze zaten gevangen in hun emoties, in hun verdriet. Ze waren in hun gedachten vast bij de Heer Jezus geweest. Er lag in het graf. Terwijl die andere bevrijd had, lag hij gevangen in dat donkere hol in de grond. Terwijl ze daar lopen, hebben ze dus totaal geen idee dat Jezus is opgestaan. En ze verwachten een dode Jezus. Ze willen zijn lichaam nog wel eer bewijzen, dat vinden ze mooi. Maar verder, Marcus die vertelt dan in vers 2, en heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging. Nou, dat kan wijzen op een mooie dag, hè? Vanmorgen ging de zon ook op. Lekker weer, begin van de dag, ja dat kan. Maar ik denk dat Marcus nog iets meer wil aangeven. Hij wil accentueren wat hier gebeurt. Hier lopen vrouwen, die lopen nog in de duisternis. Terwijl de Heer Jezus al is opgestaan. Ze gaan op weg naar een graf, terwijl die leeft. Ze lopen in de duisternis, terwijl het licht van Pasen is ontstoken. Ze zien het niet, wat de Heer Jezus heeft gezegd. Marcus 8, 9 en 10. Herhaaldelijk heeft de Heer Jezus gezegd, ik zal lijden, sterven, maar ik zal ook weer opstaan. Maar Marcus geeft aan, je ziet hier het contrast. Ze lopen in de duisternis, terwijl het licht opgaat. Ja, als je nog dieper over nadenkt, dan kun je nog meer lijnen trekken. Want als je in het Oude Testament kijkt, en je luistert bijvoorbeeld naar de woorden van David op zijn sterfbed, dan hoor je dat hij spreekt over een heerser, een rechtvaardige, die als het licht van de morgen is wanneer de zon opkomt. Zou dat hierop wijzen? In Maleachi gaat het over de zon der gerechtigheid. Zou die lijn er niet in zitten? Er staat toch ook van Jacob bij Pniel, dat hij worstelt met God totdat de zon opgaat. Wonderlijk. Marcus die legt de nadruk. Hij zegt, die dames lopen nog in het duister, terwijl het licht van Pasen straalt. De eerste luisteraars, de landingsbaan voor de eerste preek, dat zijn dames die niks verwachten. Ze zijn er helemaal niet klaar voor. Totaal niet op gericht om het echt te ontvangen. Maar de boodschap is er. Maar hoe zit jij in de kerk vanmorgen? U die het Paasevangelie al zo vaak gehoord hebt. Je kent het uit je hoofd. Wat ik net gezegd heb, dat wist je misschien al lang. Maar ben jij er wel klaar voor vanmorgen? Ben jij vanmorgen zo dat jij het woord van God kan ontvangen en omarmen? Mag de preek van morgen gaan landen in jouw leven? Nee, we zijn vanmorgen niet naar een graf gelopen, we zijn in de kerk. We hebben geen specerijen meegenomen, maar misschien wel kerksnoep. Wij verwachten paasliederen, psalmen die de vreugde van Pasen weergeven. We verwachten een paasboodschap. Maar toch, kan het vanmorgen landen in ons leven? Natuurlijk, je kunt hier vanmorgen ook zitten. Dat je zegt, weet je, de landingsbaan van mij, die is gewoon al vol. En dan, ja, wat mij betreft doen ze het zoals het bij vliegtuigen gaat. Als je niet kan landen, dan wijk je toch uit naar een ander. Dan land je toch ergens anders. Voor mij hoeft het niet. Mij boeit het niet zo. Het raakt me niet, het doet me heel weinig. Nou, als jij zo in de kerk zit, hè. Als jij geen behoefte hebt om het vanmorgen eens werkelijk op je in te laten werken. Dan zou ik zeggen, doe dan niet zo dat je zegt, ach, laat me gaan. Maar kijk nog eens mee wat hier gebeurt. Want het zou zomaar kunnen zijn dat in jouw leven is gebeurd, of gebeurt, of zal gebeuren wat er bij die vrouwen gebeurt. Wat dan? Nou, kijk eens in vers 3. Die grote steen. Die steen die nog voor ligt. Ja, dat hadden die vrouwen gehoord en gezien. Die steen die ligt ervoor, het is een grote steen. Hadden Nicodemus en Jozef het samen opzij gerold? Of was het zelfs nog groter dat dat niet kon? Die steen waar soldaten voor wacht stonden? Die steen. En dan komen ze erbij, bij dat graf. Maar de steen is weggerold. Een eerste signaal, een boodschap, een aanwijzing dat er iets meer gebeurd is. Nee, die vrouwen die snappen het vast niet gelijk. Die vrouwen hebben niet gelijk door de diepte van Pasen. De werkelijkheid van dat Jezus is opgestaan. Maar het is wel een signaal. Iets wat triggert. Iets wat je aan het denken zet. Nou, heb jij ook van die dingen in je leven die jou misschien hebben stilgezet de afgelopen tijd? Waardoor je in één keer besefte, maar wacht even, dit is niet zomaar. Dit kan ik niet zomaar verklaren. Heb jij ook dingen in jouw leven waarvan je zegt, als ik daarnaar kijk, dan is dat een beetje te bijzonder. Te toevallig. Zou er misschien een boodschap in zitten? Die vrouwen, die krijgen signalen. En ze mogen het taxeren. Maar besef in ieder geval één ding. Als je vanmorgen in de kerk zit en je gaat de kerk in en de kerk uit met het idee van, ja, mijn landingsbaan is al vol, ik hoef de boodschap niet. Dan ontneem je jezelf echt ontzettend veel. Dan besteel je jezelf eigenlijk. Je besteelt jezelf van vreugde dat de Heer Jezus is opgestaan. Je ontneemt jezelf dankbaarheid dat Hij het heeft volbracht. Je ontneemt jezelf de zegen dat God de Vader het offer van de Heer Jezus heeft aanvaard. De mooiste boodschap die er is. Jezus leeft. Zelfs de dood is overwonnen door Hem. Als je dat aan de kant zet, ontneem je jezelf. Je besteelt jezelf vanmorgen. Maar als je nog niet overtuigd bent, doe dan als die vrouwen. Met alles wat je hebt meegemaakt, met die dingen waarvan je zegt, hé, wacht, dat is niet zomaar. Kijk eens mee. Die vrouwen die zien het graf en ze deinzen niet terug, maar ze doen juist een stap vooruit. Ze gaan er eens in kijken. Wat heeft dit te betekenen? Ja, ze zullen vast gelijk gedacht hebben aan grafschenners. Wie heeft dit gedaan? Is het lichaam weg? Hebben ze het gestolen? Ze begrijpen het nog niet. Maar ze gaan wel de weg. En de Bijbel zegt toch, wie zoekt die vindt. Ze gaan zoeken. Wat is dit? Wat heeft het ons te zeggen? Ze lopen het graf in, de steen was groot. De tekst lijkt erop te wijzen dat ze ook met z'n drieën erin kunnen. Misschien moesten ze nog wel bukken omdat het laag was. Aan de rechterkant lag vaak de bank, daar lag de gestorvene. Ze hebben gekeken. En tot hun grote verbazing zit daar een jonge man. Nou, wanneer zie je op je gemakje een jonge man in een graf zitten? En dan heeft hij ook nog eens een keer witte kleren aan. Overwinningskleren. Wonderlijk eigenlijk, hè? Natuurlijk kun je je afvragen, waarom is de Heer Jezus dan niet bij het graf? Want hij zegt, dames, ik ben opgestaan. Hij wil het zo. Hij wil het op deze manier. Hij stuurt boodschappers. Dat deed hij toen, dat doet hij op de dag van vandaag. Die dames, ze zien het. Begrijpen ze het gelijk? Nee. Begrijp jij het gelijk? Geloof jij het meteen? En u die al lang gelooft. Geloofde u het gelijk toen u het voor de eerste keer hoorde? Heb je ook misschien een geloofscrisis gehad? De Heere komt vanmorgen opnieuw naar ons toe. Hij weet waar we zitten. Of misschien of een harte geloven en samen het feest vieren en de landingsbaan is klaar en je ontvangt het woord van God en zegt, mijn Heer Jezus is opgestaan. Jezus leeft en door genade mag ik weten, ik met hem. Heerlijk hè, om dat vanmorgen weer te vieren, te beleven, om dat te zien. Maar als jij nog twijfelt, als je worstelt, als je denkt, zou het echt zijn? Kijk dan eens naar die jonge man. Hij ziet er apart uit. Wie gaat er in een graf zitten? Maar toch, luister eens naar hem. Begin van de preek begon ik dat voorbeeld met dat vliegtuig. Hè? Die piloot met die moet landen. Nou zo gaat die jonge man dat doen. Die gaat een boodschap brengen aan die vrouwen namens God. Wat zij moeten horen. En hij sluit ontzettend goed aan bij zijn gehoor. Hij begint eerst maar eens met, wees niet ontdaan. Wees niet bevreesd. Natuurlijk ziet hij de gezichten van die vrouwen. En wat zijn ze bevreesd? Ontdaan, helemaal van een stuk. Wat gebeurt er hier? Helemaal verdrietig en dan nu? De Heere God die weet het als jij met twijfel in de kerk zit. De Heere God die weet het als jouw leven soms niet zo makkelijk is. En die engel had natuurlijk kunnen zeggen, dames, wees nou niet zo dom. Jullie weten toch dat de Heer Jezus heeft gezegd dat hij opstaat. Je had hem hier toch niet hoeven te verwachten. Je zit hier als boodschapper van God. Niet zo dom zijn, geloven. Nu? Nee, eerst, wees niet ontdaan. En dan, in het eerste stukje van de preek heeft die man, die jonge man, al drie punten. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Met andere woorden, dames, jullie komen voor de Heer Jezus, hè? Ja, jullie hebben je niet vergist. Jullie staan niet bij het verkeerde graf. Jullie hebben het niet allemaal gedroomd. Het is werkelijk waar. Jullie komen toch voor Jezus. De Nazarener. De gekruisigde. Voor die jullie zo lief hebben. Voor die komen jullie toch? Daar gaat het jullie toch om? Ja, daar gaat het ze om. En hij daalt als het ware in deze tekst af met de vrouwen. Het gaat over Jezus. Dat betekent zaligmaker. Redder. Nazarener, iemand uit Nazareth. De gekruisigde. Degene die vervloekt is. Degene die daar hing aan dat kruis. Die Jezus, die voor jullie de redder is, maar die vervloekt werd aan het kruis. Die Jezus zoeken jullie toch? Elk spoortje van twijfel mag daardoor weggenomen worden. Het gaat echt over die Jezus. En dan vervolgt hij weer met drie punten. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Hij is opgewekt. Opgestaan, had je kunnen zeggen. Dan staat hij zelf op, maar opgewekt, met andere woorden, God de Vader, die wekte zijn zoon op. Word wakker, zoon. Sta op. Het is volbracht. Het is klaar, het is af, het is genoeg. Hij is hier niet. Nee, dat zien ze ook. Die engel zit op de plek waar de Heer Jezus werd neergelegd. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Die vrouwen mogen het zien. Deze boodschapper sluit precies aan bij wat die vrouwen toch nodig hebben. Hij ziet dat ze bevreesd zijn. Hij kent hun gevoel. Hij zegt, het gaat echt over die Heer Jezus. Hij is echt opgestaan. Deze boodschap is nodig volgens deze jonge man. Dit is de boodschap van Pasen die God wil dat deze dames te horen krijgen. Wij zouden kunnen denken, moet het niet anders? De Heer Jezus had er zelf kunnen staan. Hadden ze niet op een andere manier verrast kunnen worden? Had niet eerder gekund? Had Gods geest niet krachtiger kunnen werken vooraf, zodat ze hem hadden verwacht? Maar dit is de manier waarop God werkt. God legt een boodschap bij die vrouwen neer. En zo wordt de boodschap ook bij ons neergelegd. De boodschap van Pasen. De boodschap die je vanmorgen mag omarmen, als je gelooft. En mag je omarmen en zeggen, ik leef met hem. Hij heeft voor mij betaald. Hij heeft het voor mij volbracht. Hij leeft. En er is voor mij vergeving, genade, redding. Die boodschap, dat is de drive in mijn leven. Het geeft mij vreugde. Dat is de basis van mijn bestaan. Wat heerlijk. Maar misschien zit er ook wel iemand in de kerk die nog niet mee kan komen in die vreugde. Die worstelt. Zou er ook voor mij vergeving zijn? Ja, dat de Heer Jezus is opgestaan, misschien geloof je dat feit nog wel. Maar wat het nou voor jou betekent, voor u? Zou dat ook voor u betekenen? Misschien zit je hier wel met twijfel, met aanvechtingen. Heb je zo'n gevoel van, nou, ik als gelovige, ik kom zoveel tekort. Geloof ik wel echt? Vragen die op je afkomen vanuit je studie, vanuit je werk, ze kunnen je aan het twijfelen brengen. En dan? Wat als hier de boodschap van Pasen als het ware wil landen in je leven, maar jij zegt, er zit als het ware zoveel hobbels in mijn landingsbaan. Het wil ergens niet landen. Het stuitert misschien een beetje, maar het komt niet echt binnen. Wat dan? Nou, dan moet je meeluisteren. Want die boodschapper is nog niet klaar. Je moet eens luisteren naar de toepassing. Vers 7. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus. En die vrouwen die worden zelf boodschappers. Ze mogen het niet voor zichzelf houden. Ze worden ingeschakeld. Kom in beweging. Ga het vertellen. Ga het verkondigen. Zeg tegen zijn discipelen en Petrus. Apart, hè? Hoorde Petrus niet bij de discipelen, jongens en meisjes? Jawel, toch? Petrus hoort toch bij de discipelen? Nou, je weet misschien nog wel van een van de eerste preken over Marcus, dat Johannes Marcus dit evangelie schrijft, en hij schrijft het omdat hij het gehoord heeft van Petrus zelf. En als Petrus dit aan hem doorgeeft, dan weet hij het nog precies. Bij die boodschap werd er gezegd, ga naar de discipelen en Petrus. Want anders had Petrus misschien gedacht, ja, ook al zou die opgestaan zijn, gaan jullie maar. Voor mij kan het niet. Ik heb de Heer Jezus verloochend. Ik heb zoveel mooie woorden gehad en gehoord, maar laten jullie maar gaan. Voor mij kan het niet. Het is mooi om waar te zijn, voor mij. Maar de boodschap van Pasen is, zeg het tegen zijn discipelen, die allemaal hen verlaten hadden. En Petrus. Broeders en zusters, als u hier vanmorgen in de kerk zit en u voelt zich als Petrus, dat jij Jezus ook zo vaak verloochent op je werk, dat je hier in de kerk misschien wel hard meezingt, maar dat je op je school en je klas, dat je er niks van laat merken, dat je zo worstelt met die ene zonde, dat je worstelt met het echte leven met de Heer, dat je zegt, het lukt me niet. de boodschap van Pasen wil landen, ook in het leven van Petrus. Zou het dan vanmorgen ook niet willen landen in jouw leven? Als jij je een Petrus voelt, dan moet je eens goed luisteren wat er achteraan komt. Zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien. Hij gaat u voor. Ja, dat deed de Heer Jezus toch ook al voor zijn lijden en sterven? Ja, precies. De Heer Jezus gaat voor. Ook na de opstanding mag je hem volgen. Je bent na de opstanding van Jezus niet alleen maar op jezelf aangewezen, maar hij gaat u voor naar Galilea, daar waar het voor hen begon. En het mooiste is misschien nog wel dat er achteraan volgt, zoals hij u gezegd heeft. Jullie zijn hem kwijtgeraakt. Jullie hebben het niet begrepen. Maar hier wil de boodschap landen. Zoals hij u gezegd heeft. Hij heeft gezegd, Marcus 14, vers 28. Dat heeft gezegd, ik zal u voorgaan naar Galilea. Broeders en zusters, de boodschap van Pasen is dat de Heer Jezus, dat de drie enige God zijn woord houdt. Hij doet wat hij belooft. Soms kun je naar jezelf kijken en denken, ja, wat doet het nou in mijn leven? En wat doet Gods woord in de wereld als de kerk kleiner wordt? Wat doet het? Stel toch zo weinig voor. Maar de Heer houdt zijn woord. Hij belooft het. En hij doet het. Hij maakt waar wat hij gezegd heeft. En wat hij toegezegd heeft, dat vervult hij. Hij maakt zijn woord waar in heerlijkheid. De Bijbel zegt, als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Als je twijfelt, is het wel voor mij? Als je met je mond belijdt, met je hart gelooft, dan zal je zalig worden. De Heer houdt zijn woord. Ja, ook die andere kant, daar moeten we eerlijk in zijn. Dat daar waar die boodschap van Pasen nooit zal landen in je leven, dat daar de ernst ook waar is. Dat dan wat Jezus heeft doorgemaakt op Golgotha, dat je dan zelf zal moeten doormaken, Godverlatenheid. De Heer maakt zijn woord waar. Maar nu vanmorgen wil de boodschap landen in jou en mijn leven. En wat is daarop onze reactie? Omarm je het? Of wijs je het af? Nee, vlieg maar naar een andere plek. Laten we eens gaan kijken naar de reactie in deze tekst, vers 8. De boodschap is mooi. Die boodschappen sluit helemaal aan, maar dan vers 8. En ze gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen en ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. De engel zei nog, wees niet ontdaan, wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Maar ze zijn wel ontsteld, ze zijn wel bevreesd en ze vluchten weg. Nou oké, het is Pasen. En volgens verschillende handschriften stopt het evangelie van Marcus hier. Sommige vertalingen staat ook vers 9 tot en met vers 20, staat tussen haakjes. Alsof het daar stopt, staat er bij ons wel in. Maar stel je voor dat het inderdaad hier zou stoppen. De paasboodschap klinkt, maar de vrouwen die ontvangen het niet. Waarom staat dat nou in onze tekst? Waarom staat er hier dat ze tegen niemand iets zeiden? Dat wil je toch vertellen? Nou, volgens mij laat het ook iets zien van de grote lijn die Marcus ons laat zien. Want als je het evangelie doorgelezen hebt, dan heb je verschillende keren gemerkt dat de Heer Jezus zei, sst, niet vertellen, niet doorgeven. Wanneer dan? Nou, bijvoorbeeld Marcus 1 vers 44. Daar reinigt de Heer Jezus een melaatse en daar vermaant hij hem streng, sst, niet vertellen. In Marcus 3 vers 12 geneest de Heer Jezus mensen en bevrijst die mensen van demonen. En dan gebiedt hij hun streng en met klem, sst, niet vertellen. In Marcus 7, vers 36, kan een dove weer horen. Maar de Heer Jezus gebiedt hem stil. Niet vertellen. In Marcus 8, vers 26, een blinde die kan zien. Maar de boodschap die hij krijgt te horen is stil. Niet vertellen. En in Marcus 8, vers 30, mogen zelfs de discipelen niet vertellen. Wat is dat? Waarom doet de Heer Jezus dat nou in het evangelie? En waarom sluit het evangelie zo af? Ze mogen het vertellen en het gebeurt niet. Ik denk dat Marcus ons daarin een trigger geeft. En het wordt denk ik duidelijk als we Marcus 9, vers 9 lezen. Dat is bij de verheerlijking op de berg. Er komt de Heer Jezus ervan af en dan zegt hij tegen zijn discipelen en geboden dat zij niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Waarom wil de Heer Jezus dat? En volgens mij wil de Heer Jezus dit. De Heer Jezus wil voorkomen tijdens zijn 3 jaar rondwandeling op aarde, dat de mensen hem vooral maar zien als een wonderdoener, als een genezer, als iemand die bijzondere dingen doet. Hij wil dat we die wonderen, de genezingen, dat we die bijzondere dingen die de Heer Jezus heeft gedaan gaan zien vanuit het perspectief van de opstanding. Want broeders en zusters, dat is toch de grens voor ons als mensen. Ziekte, we kunnen best wel doen. Zorgen, wij kunnen best wel troosten. Maar de dood is de grens. En de Heer Jezus die wil dat we zijn wonderen, zijn leven, het evangelie van Marcus, het boodschap van God daarin, dat we dat zien vanuit het perspectief van de opstanding. Dat we dat gaan zien. Broeders en zusters, die boodschap. Jezus is niet zomaar een wonderdoener. Niet zomaar een geneesheer. Niet iemand die wonderlijke dingen gedaan heeft. Maar hij is de opgestaan. De levende Heere. En wat hij tijdens zijn leven heeft laten zien. Dat is iets, een garantie. Voor wat eens in volmaaktheid aanbreekt. En misschien wil je de kerk uit als die vrouwen vanmorgen. En zeggen, ja, ik wil eigenlijk ook een soort wel wegvluchten. Nou, dat gaat misschien te ver, maar gewoon rustig naar huis gaan. Tegen niemand wat vertellen. Doet je niks. Weet je? Dan hoop ik dat in jouw leven gebeurt wat er bij die vrouwen gebeurt. Want in Handelingen 1, een paar weken later, Handelingen 1 vers 14, zijn er vrouwen bij. Vrouwen die geloven dat de Heer Jezus is opgestaan. Nu vluchten ze nog weg. Nu begrijpen ze het nog niet. Maar later, het verandert. Als jij vanmorgen toch de kerk uit wil, zonder het te geloven, zou ik zeggen, zoek. Bid. Klop. Want wie bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, hem zal worden opengedaan. Zo hebben we met elkaar geluisterd naar de eerste paaspreek. De luisteraars, dat waren die vrouwen. De inhoud werd gebracht door die jonge man in dat graf. En de vrucht was dat ze wegrenden. Maar God gaf daar verandering in. Tot slot. Broeders en zusters, elke zondag mogen we de opstanding van de Heer Jezus vieren. En als predikant ben ik een soort piloot, zijn wij een soort piloten. En mogen we ernaar staan om die boodschap van Pasen, om het woord van God te laten landen, toe te passen, uit te leggen voor de gemeente. Zult u dan bidden dat de boodschap mag landen in uw hart, in uw leven. Paulus die vraagt, bid ook voor mij, omdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Zult u daarom vragen? Zult u ook er zelf voor zorgen dat uw landingsbaan gereed is om te ontvangen? Maar zult u dan ook nu de kerk uitgaan als piloot? Als iemand die zelf mag verkondigen. De wereld, als u straks de kerk uitstapt, is een wereld die steeds minder van Jezus begrijpt. De Passion vinden ze misschien nog aardig, maar ze begrijpen vaak niet waar het nou in de kern om gaat. Broeders en zusters, laat u niet weerhouden door uw eigen gevoel van tekortschieten. Wil God niet uw getuigenis zegenen? Zal u niet de woorden geven? Dat heeft u toch beloofd? Wie zou u vandaag of morgen die boodschap van Pasen kunnen vertellen? Wie zou u heel graag willen vertellen dat Jezus leeft. En het leven op deze aarde kan soms nog steeds moeilijk zijn. Het kan zwaar zijn. Maar als je vanmorgen de boodschap laat landen in je leven, dan mag je nu ook gaan zingen. Maar God zal verandering geven. Ook al is het nu moeilijk, ook al begrijp ik het niet. De Allerhoogste, Hij maakt het goed. Hij geeft ons daar de garantie van. En na het zure geeft Hij het zoet. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, met vrijmoedigheid naderen we tot de troon van uw genade. We danken u voor deze paasboodschap, voor uw woord. Dat zelfs Petrus het mag horen. Dat de werkelijkheid van Pasen ook voor hem geldt. Heren, u weet hoe wij ons voelen. U weet wie we zijn. En vragen u om vergeving voor dat wat niet goed is. Voor hoe we uw paasboodschap ontkrachten met ons leven. En vragen u om vergeving over dat wat niet past bij het leven met u. We bidden u ook, Heren, dat die paasboodschap in ons leven mag landen. En als die geland is, Heren, geef ons dan ook vrijmoedigheid om erover te spreken, om ervan te getuigen. Heere, zegent u ons getuigenis. Geef ons de woorden om te spreken. te getuigen naar de mensen om ons heen. Heren, wilt u dat dan ook gebruiken tot uw eer? Heren, wees ook bij ons als wij de kerk inkwamen en uit willen zoals we gingen, zoals we kwamen. Heren, dat we het niet wilden laten landen in ons leven. Geef daar verandering in. Opent u ons hart, onze ogen, voor uw heerlijkheid en genade. Heren, geef dat diegenen die misschien wel ingeschreven staan in onze gemeente, maar die zonder u verder leven, dat die door u in uw kraag gegrepen worden. Trek ze, Heren, met koorden van liefde en overtuig ze door uw geest van de heerlijke wonder van Pasen. Het zal toch niet zo zijn, Heren, dat iemand verloren gaat van ons. Heren, gaat u met ons mee deze verdere dag? Zegent u de voorbereiding op de dienst van vanmiddag? Zegent u ook dan uw woord? Heren, geef dat mag landen in het hart en leven van mensen. En geef, Heren, dat het tot zegen mag zijn. Geef zo een gezegend Pasen vandaag en morgen. We danken u ook voor het prachtige weer. We mogen daarin iets zien van uw goedheid en zorg over ons leven. Heren, gaat u met ons mee. Een gezellige Pasen hopen te hebben. Of een Pasen met zorgen. Of een Pasen alleen. Heren, wees ons allen nabij. Aanvaard ook onze dank. Want wat bent u goed, Heren. Wat is het heerlijk dat u uw woord houdt. Dat u trouw blijft daar waar wij ontrouw zijn. U bent goed, Heren. Geprezen zij uw grote naam. Geprezen bent u, Heren, die eeuwig leeft, die troost en ontfermt en vergeeft. U komt toe, de lof, de dank en de eer en de aanbidding, nu en tot in eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Zullen we dat zingen als onze slotzang? Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.